Thank you. Goedemorgen gemeente, hier in de kerk en wie de dienst met ons meeviert op afstand, nu of later. In deze dienst zal voorgaan professor Kees Kaashoek en Johan den Hoed bespeelt het orgel. Achterop de liturgie, die ook op de website staat, vindt u enkele mededelingen. De bloemen van de tafel gaan naar mevrouw Boersma als groet en bemoediging van ons samen. Wie de bloemen wil wegbrengen, kan zich na de dienst bij mij melden. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding op de dienst. Tot bidden wij in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze naam, onze hulp in de naam van de Heer. Barmhartige God, niet om te oordelen zijt gij gekomen, maar om te zoeken wat verloren is. Om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn. Om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde, tot in eeuwigheid. Door Jezus Christus, onze Heer. Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van deze wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laat ons bidden. Heer God, omdat er zoveel verdriet is op deze wereld, omdat er zoveel geleden wordt, omdat mensen elkaar kwellen en ziekten ons bedreigen, omdat er zoveel kwaad is waar geen mens zich tegen kan verweren, en omdat de dood zo dichtbij is. Omdat er zoveel kwaad is dat mensen veroorzaken die in de greep zijn van machten die afleiden van wat goed is. Daarom roepen wij u aan. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. De Heer zal bij u zijn. Gij, Heer, hebt uw licht ontstoken in ons. Uw woord en geest hebt gij ons ingegeven. Wij bidden u dat wij gedreven door die geest de waarheid mogen zoeken en uw woord eerbiedigen. En dat we Jezus mogen vinden. Uw knecht, uw zoon, uw leven, onze weg. Amen. Vanmorgen zetten we de profetenlezingen uit het Koningenboek voort en we lezen en we horen het volgende. Als de koningin van Sheba hoort wat over Salomo te horen is, aangaande de naam van de ene, komt zij aan om hem met raadsels op de proef te stellen. Zij komt op Jeruzalem aan met zeer gewichtig gevolg van kamelen die balsemkruiden en goud dragen, zeer overvloedig en kostbaar gesteente. Zij komt bij Salomo aan en spreekt tot hem uit al wat zij op haar hart heeft gehad. Salomo verklaart voor haar al haar uitspraken. Er is geen spreken zo verborgen geweest voor de koning dat hij het haar niet heeft kunnen verklaren. Zo ziet de koningin van Sheba de wijsheid van Salomo. Het huis dat hij heeft gebouwd. Het eten op zijn tafel. Het aanzitten van zijn dienaren. Het staan van zijn bedienden. Hun kleren. Zijn schenkers. En zijn opgangsgaven die hij doet opgaan in het huis van de ene. En er is in haar geen adem meer geweest. Zij zegt tot de koning: het spreken is dus waar geweest dat ik in mijn land gehoord heb over je uitspraken en je wijsheid. Ik heb die uitspraken niet geloofd, totdat ik kwam en mijn ogen zagen, zie, de helft was mij niet aangezegd. Toegevoegd heb je wijsheid en alle goed aan het gehoorde dat ik gehoord had. Zalig je mannen, zalig deze dienaren van jou die voortdurend voor je aanschijn mogen staan, die jouw wijsheid horen. Mogen de ene, je God, gezegend zijn, die zo een behagen in je heeft gehad, dat hij jouw plaats geeft op Israëls troon. Omdat de ene Israël lief heeft voor eeuwig, stelt hij jou aan als koning om recht en gerechtigheid te doen. Zij geeft de koning 120 talenten goud, balsemkruiden zeer veel en kostbaar gesteente. Nooit meer is er zoveel balsemkruid gekomen als dat wat de koningin van Sheba heeft gegeven aan koning Salomo. Ook is de scheepsvloot van Giram, die goud uit Ophir aandroeg, uit Ophir aangekomen. Met stammen sandelhout zeer veel en kostbaar gesteente. De koning maakt van de stammen sandelhout steunwerk voor het huis van de ene en voor het huis van de koning, en harpen en luiten voor de zangers. Nooit is er zoiets gekomen, zulke stammen sandelhout, en nooit is dat gezien tot op deze dag. Koning Salomo heeft aan de koning van Sheba al haar welgevallen gegeven, wat ze maar wenste, boven wat hij haar al gaf als handdruk van koning Salomo. Zij wendt zich om en gaat weer naar het land, zij en al haar dienaren.
Thank you.
de epistellezing van morgen, Korinthen 1, de eerste brief van de Korinthiërs om 15, de hoofdstuk, zegt Paulus. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daarom de vorm die hij heeft vastgesteld en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en er zijn lichamen op de aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde. De tweede mens is hemels. Ieder aardsmens is als de eerste mens. Ieder hemelsmens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de mens uit de stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. horen wij het heilig evangelie. Waar Jezus zegt: tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als je iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En het is een verdienste. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond. En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Lof zij u, Christus. De kinderen mogen naar voren komen als ze dat willen. Goedemorgen. Ik zeg een paar woorden en dan mogen jullie kijken of je de woorden die erachter kunnen komen weet. Oost, west. Thuis, west. Hermes. Nou, daar gaat het vanmorgen ook over. Het gaat over het oosten en het westen, het zuiden en het noorden. Waar is in de kerk hier het westen? Ja, helemaal goed. Daar waar de zon ondergaat en daar ook waar de toren staat. De torens, oude kerkgebouwen, zijn altijd op het westen gericht. Maar het gaat niet om de toren van de kerk. Waarom? Nou, dat wil ik je net vertellen. Omdat er ook een andere kant is, want waar komt de zon op? In het oosten, en dat is daar. En het oosten, daar waar de tafel staat, waar we vieren, is gericht op het oosten, op Jeruzalem. Nou, nog anders. Nu gaat het vanmorgen ook in de verkondiging over een koningin die komt, waarvan Jezus zegt, uit het zuiderland. Dat was dat Sheba, maar als dat het westen is en dat het oosten, waar is het? Dan is dat het zuiden. Daar komt het licht nu vandaan. Ja? En aan welke kant die nog overblijft, schijnt er nooit de zon. Dat is deze kant, de noordkant. En daarom staan hier kaarsen op de tafel en de paaskaars te branden, omdat van deze kant geen licht komt. Zeg je? Ja, soms ook eentje op de grond. Ja. Die staat op de grond en niet op de tafel. Helemaal goed. Daarom staat ook de kansel in het noorden. Omdat dat de enige plaats is daar waar de donkerte heerst, het licht de wereld in kan schijnen. Jullie nemen het licht mee en wij gaan hier zo dadelijk de woorden horen vanuit het noorden. Ik heb begrepen dat de kaars het weer doet in het lantaarntje. Ja, je ziet dat het is een hele nieuwe. Dus dat moet wel gaan lukken. Morgen. Even kijken. Ja, dat is een... Ja, ik heb het al een keer gehoord dat het een niet zo makkelijk is dan... Nou, wie heeft er nog nooit met de lantaarn gelopen? Oh, nou, mag jij dragen. Ja, en mag je voorop gaan. We zien jullie later terug. In dagen te midden van tumult. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er wordt momenteel in de wereld veel gereisd, veel afgereisd. Tussen regeringsleiders en diplomaten. Er worden gesprekken gevoerd. Er worden door absolute monarchen zich al zodanig gedragen, woorden gesproken die we soms liever niet willen horen en kunnen horen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Amerika deze week bijeen bij de sultan van Saoedi-Arabië. Of een week eerder, zoals bij Orbán Viktor in zijn paleis op de Burcht Buda in Boedapest, die bezoek kreeg van Alice Weidel van de AfD. Een vrouw op bezoek bij een zich koning voelende premier. En als u op de Burcht geweest bent van Boedapest, dan is dat een mooie Burcht. Met paleizen nu volop in restauratie, want vroeger was alles mooier en beter. Die glorie die moet worden hersteld en daar is Orbán het bewijs van. Die paleizen zijn adembenemend mooi. Zoals ook in de profetenlezing die tekst daar zomaar tussen stond, dat de adem stokte, is zelfs bij de koningin van Sheba. En als we dan dat hele verhaal van die koningin van Sheba vanmorgen hoorden en dat even tot ons door lieten dringen, dan kan dat overkomen als een gevoel van, nou ja, dit is toch te mooi om waar te zijn. Dat kan toch niet? Zo mooi, wat een luister en wat een rijkdom en wat een glorie. En het lijkt het toch alsof het genomen is uit een sprookjesboek, zoiets van 1001 Nacht. En het kan ook bijna niet waar zijn als zo'n prachtig verhaal, wat we lazen en hoorden, in een profetenboek staat. Want in de Tanach valt het boek Koningen niet onder de historische boeken, maar onder de profeten. En als profeten spreken, dan schuurt er altijd iets. Dan is het niet zo'n mooi en prachtig gepolijst verhaal. Want profeten leggen vaak juist de vinger op de zere plek. Op zaken en dingen waar iets onrechtvaardigs plaatsvindt. Maar dit verhaal, in het 10e hoofdstuk, dat komt haast over als een utopie. Het kan niet mooier. En als we zoiets moois hebben meegemaakt, dan zouden we daarna terug moeten keren. Een absolute monarch als Salomo, kritiekloos opgehemeld door de koningin van Sheba. Geen profeet die schurende woorden spreekt. We zullen het horen. De koningin hoorde van Salomo en kwam. Kwam om te testen. Voordat je het weet, kun je wel te maken hebben met een charlatan. Haar waardering komt zeer sterk tot uiting. Want zij stelt dat de zaak inderdaad waar is en met waarachtig. De koning draagt waarachtigheid in zich. En die waarachtigheid had zij in haar land over hem gehoord. Ook over zijn wijsheid had zij in Sheba gehoord. En daarop wordt teruggegrepen naar het gehoord hebben, waarmee het verhaal zich in Koningen 10 zich opent. Eerder geloofden ze de woorden en zaken over Salomo's wijsheid niet. Maar dan zegt zij, totdat ik ben gekomen en mijn ogen zagen, mijn eigen ogen zagen, dat mij niet eens de helft was verteld. Hierna uit ze zich van geluk. Gelukkig, zegt ze dan tegen Salomo, van zowel zijn mannen als zijn hovelingen, omdat zij eigenlijk altijd naar die wijsheid kunnen horen, aanhoren. Dan moet je toch een gelukkig mens zijn. Over Salomo's volk rept zij echter met geen woord. Dat harmonieert helemaal met woorden eerder uit de koningen, waarin Salomo een drinkgelag voor zijn hofhouding organiseert. Maar waarbij hij aan zijn volk absoluut geen aandacht schenkt. Een fors contrast met zijn vader, David, die aan heel het volk en de menigte van Israël, zowel mannen als vrouwen, ieder één broodkoek, één stuk vlees en één druivenkoek uitdeelde. De speech van de koningin van Sheba is politiek helemaal correct. En diplomatisch heel goed gekozen. Zij, de koningin van Sheba, een niet-Israëlitische, die de hele tijd Salomo's wijsheid en zijn welvaart heeft bewierookt, richt zich plotseling tot de God van Israël, tot de Ene. En zij declameert en vermeldt diens eigen naam. Geprezen zij jouw God. Eerder had koning Hiram de Ene ook al geprezen met de woorden: geprezen zij de Ene op deze dag, die aan David een wijze zoon heeft gegeven over dit talrijke volk. En dan zo expliciet dat de koningin jouw God gebruikt, alsof zij, Salomo, er willen op attenderen zelf reflectie toe te passen op zijn eigen relatie met de Ene. God en Gods liefde voor Israël. In het niet zeggen van dingen kan er heel veel gezegd worden. Als de koningin van Sheba het niet heeft over het volk, maar wel over jouw God. En dat God ook juist de God is van het volk, dan zou er bij Salomo een lampje moeten gaan branden. Want hier klinken desondanks de profeten niet bij name genoemd worden, de verteller die dit verhaal noteert, wel een profetisch geluid van deze koningin tegenover Salomo zelf. De lofprijzing door de koningin van het zuiden, zoals Jezus haar later zal noemen, is verder van oppervlakkig en juist heel goed doordacht. Zij stelt dat God Salomo genegen was, of ook graag had, dat hij hem op de troon van Israël heeft gezet. Dat klinkt heel mooi, maar de vraag is waarom Israëls God dat wilde. De koningin geeft daar meteen zelf maar een antwoord op. Het is vanwege zijn liefhebben van Israël. En dat doet ons denken aan Mozes. Mozes' opmerking dat de Ene Israël lief had en daarom conform aan zijn eed aan de vaderen uit Egypte verlost. Die liefde maakt dan ook dat hij Israël zal zegenen, het volk, en talrijk zal maken. Sheba's koningin voegt eraan toe dat het om een bestendige liefde gaat. Hoe weet zij dat? Kent zij de Ene dan zo goed? Of schat zij de geweldige wijsheid van Salomo zo in dat er geen einde aan zijn heerschappij zal komen? Toch lijkt het daar niet op. Zij rond namelijk af met de opmerking dat de Ene hem tot koning heeft gemaakt om recht en gerechtigheid te doen. Tzadik. Recht en gerechtigheid, die begrippenpaar, dat ligt er niet om. Hij vertegenwoordigt een dimensie van liefde als het ware in het kwadraat. Het houden van de geboden is doen wat recht is in de ogen van de Ene, uw God. En uit mededogen en barmhartigheid ten aanzien van de medemens blijkt gerechtigheid in de ogen van de Ene, uw God. Waarom formuleert zij zich dat op die manier? Kende zij de Torah zo goed? Of had zij gehoord dat koning David, de vader van Salomo, beide had gepraktiseerd recht en gerechtigheid? Dat hij die beide had gepraktiseerd in het aanzien van de kreupele kleinzoon van koning Saul. Eerst deed David recht, conform de Torah, door het akkerland van grootvader Saul aan Mephibozet terug te geven. Daarna deed hij gerechtigheid, tzaddik, door Siba, Sauls hofmaarschalk, met zijn 15 zonen en 20 knechten het land te doen bewerken en de oogst binnen te halen. Opdat de zoon van uw heer te eten hebben, voegde David eraan toe. Beide deed David uit eigen beweging. Want de Torah geeft hem dit niet voor. Daarbovenop deed hij nog meer gerechtigheid. Want hij verleende aan deze door mensen geminachte kreupelen een permanente plaats aan zijn koninklijke tafel. Hij mag zelfs te midden van Davids eigen zonen zitten. Zo deed de koning gerechtigheid. En dus veel meer dan de Torah voorschrijft. Hij bewees mededogen, empathie, barmhartigheid. Dat was immers zijn bedoeling. Want hij wilde hem de goedgunstigheid of goedheid van God bewijzen. Op die woorden van de koningin van Seba reageert Salomo niet. Zwijgt. De koningin heeft haar ogen goed de kost gegeven en de spijker op de kop geslagen. Niet rijkdom, pracht en praal is een reden tot faam, maar recht doen in harmonie met de ene en met zijn Torah. Een gerechtigheid uit mededogen en barmhartigheid ten aanzien van de medemens. En juist dat doen van gerechtigheid als een schepje erbovenop, als een plus, dat wat de Torah niet voorschrijft, daarover heeft Jezus het in het evangelie wat wij vanmorgen lazen. Wilt u een voorbeeld? Twee jaar geleden noemde ik het ook in februari hier. Maar nu lazen we even dat stukje van Jezus die zegt: wat gij wilt wat de mensen u doen, zullen doen hen ook alzo. Dat staat niet in de Torah. We weten wel van rabbijn Hillel, voor Jezus, een uitspraak die daarop lijkt en die wij ook in ons Nederlands taalgebruik nogal eens hanteren. Wat gij niet wilt, wat de mensen u doen zullen, doe dat ook een ander niet. Wat gij niet wilt, wat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is van Hillel. Maar Jezus maakt van zo'n woord, spreuk, wat gij wilt, wat de mensen u doen zullen, doe hen ook al zo. Dus niet vanuit het nalaten, maar vanuit het extra doen. En dat is hier waar de koningin van Seba, Salomo, in wezen ironisch op attendeert. Te midden van het tumult, een vonkje profetische ironie. En te midden van het tumult van onze dagen mogen we geloven en weten dat niet de terugkeer naar rijkdom, pracht en praal van Trump's Make America Great Again of Orbán's, toen de Europese Unie vorig jaar voorzat, Make Europe Great Again, of het tsarendom van Rusland, die ook weer terug wil naar dat vroege Rijk, en al die andere autocratieën van of Netanyahu, Bolsonaro, noem maar op, en al die drang die ook in onze landen om ons heen van zich doen horen, zij hebben niet het laatste woord. Het gaat namelijk niet om meedogenloosheid van dwaasheid zonder goed, kunstigheid en goedheid. Niet het verlangen naar oude tijden door deze autocraten van onze tijd zijn voorwaarden voor goedheid gezet en met waarachtigheid. Maar de Torah, de letter van ons voortbestaan, zullen recht en gerechtigheid tonen en teweeg brengen. En dat toefje van mededeelzaamheid van David en van Davids zoon is dan geen verspilling. Het is als een zaad, vallend in donkere aarde, dat in het duister van de tijd, te midden van het tumult, kiemt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. dienst van de gaven en de gebeden. In het gebedenboek uit de stiltekapel wordt herinnerd aan een zoon die 1 jaar geleden is heengegaan. Hopend dat rust en vrede gevonden is. En dan 2 gebeden over de toekomst, zowel van een gezin als voor een familie. Hoop. Wij nemen ook in onze gebeden de naam van ons gemeentelid Trudy Hendricks op meer mee, die in het hospice wacht op het einde. Laat ons bidden. God van wijsheid en liefde, oorsprong van alle goede dingen, wij danken u voor al uw zegeningen en voor uw voortdurende zorg voor heel uw schepping. Zo bidden wij u. Wij loven u om het geschenk van ons leven, om uw hand op ons die ons leidt, om uw liefde in ons die ons draagt, om de bescherming waarmee gij ons omringt. Zo bidden wij u. Wij bidden u voor ons dagelijkse werk, voor blijde vooruitzichten, voor hoop, voor toekomst. Wij danken u ook voor de kostbare herinneringen, ook van hen die ons ontvielen, zoals die van John, genoemd in het gebedenboek. We danken u voor de vreugden die ons verkwikken. En wees ons nabij in beproevingen. Ook al leren wij daardoor op u te vertrouwen, neem gij ons mee ook als het einde daar is. Wees ook juist in deze dagen mevrouw Trudy Hendricks of meer nabij. Zo bidden wij u. Hoort gij ons in de stilte van dit huis? In onze zwakheid zijt gij onze kracht, in onze duisternis licht, in ons verdriet troost en vrede. Vatten wij al deze gebeden samen in het gebed van Jezus, uw Zoon, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gaat dan allen heen in vrede en bidden wij om de zegen van de Heer. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus, onze Heer.